Goedemorgen allemaal. Zo, goed dat u er allemaal weer bent. Alweer een tijdje geleden. Maar goed, deze stop was niet zo lang als dat die vaak van de zomer is.
Goed zo, het geluid. Achterop.
Ja, nou, anders moet u maar even roepen hoor. Dan, dan moet het goed komen. Ja, we zijn jaren bezig geweest met openbaring. En ja, wat daarna? En in ieder geval had ik bedacht voor de komende twee, misschien ook nog wel drie keer. Ik weet niet precies hoe lang we erover gaan doen. Dat is wel weer het voordeel, hè, als ik hier kom. Dan kun je wat langer over een onderwerp doen. Dan gaan we het in ieder geval hebben over omgaan met tegenslag. Ja, deel van dezezelfde studie heb ik een paar weken terug in een Oud-Beiland gehouden. Alleen ja, daar moest ik alles in één dag proppen. En ja, dan merk je toch dat dat, ja, dat dat wat lastig is. En dan wordt het wat veel, zeg maar. Dus ik ben blij dat we het nu wat rustiger aan kunnen doen. Ik heb het een en ander wel wat gemakkelijker weer gemaakt. En dat is door de teksten uit te draaien. En ja, ook een aantal andere zaken die ik aan zou halen staan in dit in het tekstenblad. Uiteraard komt het uittreksel van het hele verhaal weer op de site te staan, zoals te doen, gebruikelijk. Maar goed, nu dus vandaag het onderwerp omgaan met tegenslag. En in ieder geval gaan we daar de volgende keer ook bij stilstaan. Hè. En ik denk, ja, dat is een heel ander onderwerp dan het Bijbelboek Openbaring, waarin we zeker met name in de eerste jaren, om het zo maar te zeggen, ja, het toch wel echt Bijbelstudie was. En dit waar we het nu over hebben, dat raakt denk ik toch wel veel meer de praktijk van het dagelijks leven. Wat ook goed is, en dat zullen we straks, en dat zal in de loop van de studie denk ik ook wel duidelijk worden. Toch denk ik wel dat er ook overeenkomsten zijn. Want zeker de laatste hoofdstukken, hè, van Openbaring zagen we toch iets waarvan ik denk van ja, dat raakt wel de praktijk van het dagelijks leven, wel het toekomstige leven, maar dat zijn wel dingen waardoor je getroost en bemoedigd mag weten. Maar ook als je kijkt naar het begin van de Openbaring en uiteindelijk het hele doel van de Openbaring, ja, dan is het boek Openbaring er toch ook wel ergens voor om vervolgde gelovigen te bemoedigen en te troosten en ze voor te houden dat er uiteindelijk een betere wereld komt. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En als je de zaken dan vanuit dat perspectief gaat bekijken, dat er iets beters komt, dan ja, dan kun je ook beter met de lastige omstandigheden omgaan. Het is hetzelfde als dat je op reis gaat, op vakantie gaat en je maakt een hele lange trip. Ja, dat reizen is niet leuk, zeker tegenwoordig. Sta je overal in de file, zeker als je in het hoogseizoen gaat. Maar het idee dat daar uiteindelijk een vakantie wacht, dat maakt een hoop goed en dat maakt je hoopvol. En hoe dichter je bij de bestemming komt, tenminste, ik ervaar dat nog wel. Nou, er is iemand populair vandaag. Nou, doe maar rustig aan, het kan gebeuren. Ja, maar naarmate je dichter bij de eindbestemming aankomt, ja, ga je ook meer uiteindelijk zien, hè, van de contour en van de omgeving van het gebied waar je zit. Ja, en als je dan naar het Bijbelboek Openbaring kijkt en je kijkt dan bijvoorbeeld eens helemaal naar het begin, en dan staat daar in Openbaring 2 vers 9a, en dat staat op het stencil ook, Openbaring 2 vers 9a, daar staat daar: ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echter rijk. Nou, dit wordt geschreven aan de gelovigen te Smyrna. En dat was een gemeente die daar best wel positief voor stond. En die ook ondanks allerlei ellende, ondanks allerlei verdrukking en armoede, toch ja, goede werken deed. Iets nuttigs van hun leven maakte. Door hun leven in dienst van de Heer te stellen. En daar staat erachter: u bent echter rijk. En ik denk dat dat wel de essentie ook aan gaat geven van waar we het de komende tijd over gaan hebben, de komende studies over gaan hebben. De omgaan met tegenslag, maar ik heb er ook onder gezet, of ernaast gezet op dat tekstenblad: God doet voor gelovigen alles ten goede meewerken. De zaken in het leven, de moeilijke zaken ook in het leven, kunnen voor een gelovige in een ander perspectief komen te staan als ze daar uiteindelijk mee naar God, als ze uiteindelijk mee naar de Heer gaan. En hoe dat dan werkt, ja, daar gaan we heel uitgebreid bij stilstaan. Ja, ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echt te rijk. Ja, ondanks moeilijke omstandigheden mag je je als gelovige toch rijk rekenen. Ja, dus als het ware dat je in die file staat onderweg naar je vakantieadres of misschien zelfs autopech hebt. Hè, maar dat je toch verzekerd bent, onderweg dan misschien door een aardse autoverzekering. Alhoewel je soms wel lang moet wachten op de ANWB, maar dat je uiteindelijk aan zult komen. We zullen uiteindelijk aankomen. He, en ja, God belooft ons geen kalme reis, he, maar uiteindelijk wel een behouden aankomst. Zo'n tegeltjeswijsheid die we kennen. Nou, dan denk ik vervolgens ook aan van ja, wat is dan het perspectief waar we naar mogen uitzien? Wat is ons eindpunt? En ja, als je zo over allerlei dingen nadenkt in het leven, stel je hebt God niet. Ja, wat is dan je perspectief? Ja, dan moet je er maar het beste van hopen. Als je niet in God gelooft, dan moet je er in dit leven het maar van maken. Dan moet je geluk hebben. Dat is overigens ook een veelgehoorde kreet in deze tijd, dat je geluk moet nastreven. Mensen, ja, als ik maar gelukkig word. Laat, hoor maar eens de interviews op straat. Worden mensen gevraagd van, ja, wat wil je nou eigenlijk in je leven? Ja, ik wil gelukkig worden. Ja, ik begrijp het ook wel. Ik wil ook gelukkig zijn. Ik denk ook niet dat het helemaal verkeerd is dat je gelukkig wilt zijn. Helemaal niet. Het is ook, denk ik, ook wel een verlangen, een terecht verlangen. Alleen het is best wel een onzeker doel. Want het zit al in dat woord verpakt. Om gelukkig te zijn moet je geluk hebben. Moet je mazzel hebben. En moet het je een beetje meezitten in het leven? Moet het je fysiek meezitten? Moet je de juiste relaties weten te vinden? Het begint er al mee dat je in het juiste gezin opgroeit. En daar begint al heel veel ellende, is mijn ervaring vanuit de jeugdzorg. Je moet geluk hebben. En heb je dat niet, ja, dan is het leven, zou je dat soms zelfs wel als mislukt kunnen beschouwen als je zonder God leeft. En misschien heb je dan wel een gelukkig leven, maar dan word je aan het eind van je leven ziek en dan kom je op een verschrikkelijke manier aan je einde met heel veel pijn en moeite. Ja, dan is leven wel leuk, maar dan is het einde beroerd. Ik weet niet of u die ervaring dan wel eens heeft, maar als ik zit wel eens films te kijken, dan is het een hele goede film en is het einde heel teleurstellend. Ja, dan blijf je ook achter met, ja, waar heb ik nou eens mensen te kijken? Hè? Ja, en dat dus zo kun je dat dan wel weer zien, een leven zonder God. Maar goed, wij mogen verder kijken en dat hebben we ook geleerd vanuit Openbaring. Openbaring 21 vers 4. Want al het leed dat we hier hebben, ook al ben je hier nog zo ongelukkig, uiteindelijk komen we bij de Heere thuis. Uiteindelijk komen we, hebben we onze eindbestemming, gaan we bereiken, hoe dan ook. En dan mogen we datgene weten wat in Openbaring 21 vers 4 staat. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ja, waar we nu mee te maken hebben in het leven, dat zijn de eerste dingen. En die eerste dingen die zijn bezoedeld ook door de vloek van de zonde. Die zijn ook bezoedeld door het feit dat er een afstand bestaat tussen God en de mensheid. En natuurlijk mogen we weten dat wij nu geestelijk tot God gekomen mogen zijn. Maar ja, wat betreft fysiek, hè, zijn we nog niet bij God aangekomen. Die weg moeten we nog gaan. En in dit leven is er rouw, verdriet, pijn, moeite. Hè. Die eerste dingen, ja, daar hoort bij dat er tranen zijn. Dat hoort bij dat er de dood is. Daar hoort bij dat er rouw is. Dat er een jammerklacht is. En dat er moeite is. Dat zijn ook die eerste dingen. Dat hoort bij de eerste dingen. Maar die dingen gaan voorbij. Tegelijkertijd hebben we toen ook wel geleerd van, ja, weet je, hier heb je soms verdriet. Kun je getroost weten. Maar echt, ten diepste zal alle moeite ons hier nog niet ontnomen worden. Pas echt daadwerkelijk zullen we troost vinden. Pas echt daadwerkelijk vinden we genezing. Op het moment dat we bij de Hemelse Vader thuis zijn gekomen. En misschien vinden we hier soms wel genezing, maar blijf je toch met littekens achter of blijf je geamputeerd achter? Je kunt in je leven een verrot deel hebben, dat verrotte deel kun je weghalen, maar daarmee snijd je soms ook gewoon goed vlees weg. En dan blijf je geamputeerd achter. Dan ga je gemankeerd door het leven. Nou, we zullen straks heel gemaakt worden. Nou, en dat is ook eigenlijk ook wat je dan leert vanuit het Bijbelboek Openbaring. En zo staat dat Bijbelboek Openbaring, waar we jaren bij stil hebben gestaan, toch denk ik veel dichter bij het onderwerp van vandaag dan we hadden gedacht. Ja, en dan is eigenlijk de volgende vraag, hè, die je zou kunnen stellen. Ja, waarom nu op dit moment dit onderwerp? Ja, ik geloof dat als je, zoals ik vandaag mag doen en ook anderen mogen doen, dat je wat, als je wat mag doorgeven, dat denk ik toch soms ook wel heel erg bepaald wordt, of zelfs dat het goed is dat het bepaald wordt, door de eigen ontwikkelingen die je meemaakt in je geloofsleven. Geloven is iets persoonlijks. Ik zit hier niet als iemand die technisch de Bijbel uit komt leggen. Het zou niet goed zijn. Alhoewel, ja, je dat soms wel kan doen. Maar je zit hier als persoon, als gelovige. Geloven doe je met heel je hart, met heel je ziel. Gelovigen doe je ook met al je tekortkomingen. Juist met al je tekortkomingen. Want dan denk ik aan Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Juist met mijn tekortkomingen mag ik bij God komen. Juist met uw tekortkomingen mag u bij God komen. Dus de onderwerpen waar je mee bezig bent, die worden toch wel vaak ingegeven door je, ergens door je eigen actualiteit. Aan de andere kant denk ik ook, dat het ook ergens ingegeven wordt door de actualiteit die je om je heen ziet. En laat ik eerst met het laatste beginnen. Wat is de actualiteit die ik om me heen zie? Is dat ik in veel gemeentes kom waar oudere mensen zitten. En wat hoor ik veel? Van ja, er is veel verdriet, er is veel rouw. Als je ouder wordt, zie je steeds meer de mensen om je heen wegvallen. En als je het hebt over het verschuiven van de generaties. Eerst ben je een kind, dan heb je als het goed is twee generaties boven je. Tenminste, ik heb ze wel meegemaakt. En ik denk dat de meeste mensen dat meemaken. Je hebt je ouders en je hebt je opa en oma boven je. En sommigen hebben nog de mazzel. Die hebben nog eventjes een overgrootvader en moeder zelfs meegemaakt. Dan heb je zelfs drie generaties boven je. Maar iedere keer schuif je een stukje op. Je zou even wat plastisch kunnen zeggen. Je schuift iedere keer een stukje verder op naar de dood. Ja, en dat is natuurlijk wel het feit. En ik heb nu nog één generatie boven me. Maar de meeste van jullie hebben geen generatie meer boven je. Je bent als het eerste ben je aan de beurt om te overlijden. En daar komt het gewoon wel op neer. En dat is wel de harde realiteit. En zekerheid heb je niet. Want voor hetzelfde geld rij ik vanavond terug naar huis en verongeluk ik. En bent u er nog allemaal? Hè? Want dat is ook wel even van... Ja, maar normaal gesproken is het zo. Je bent de eerste in rij. En dat zie je dus ook om je heen, omdat je steeds meer mensen ziek ziet worden en steeds meer mensen ziet overlijden. En je ziet van ja, steeds meer van de mensen die ik om me heen heb, die vallen weg. Vrienden vallen weg, familieleden vallen weg. En dat maakt dit onderwerp denk ik wel actueel. We zullen straks ook nog iets uit Prediker aanhalen, maar dan zie je ook van dat er staat in Prediker 12 van joh, denk aan je schepper in je jonge jaren. Investeer in je relatie met de Heer in je jonge jaren. Voordat de dagen komen waarvan je zegt van ja, daar heb ik niet zo'n zin in. Dat je te maken hebt met ziekte, met tegenslag, et cetera, et cetera. En dat is iets wel wat bij de ouderdom hoort. En daarom denk ik dat dit in ieder geval een onderwerp is waar u hopelijk in ieder geval wat aan heeft. En dat ik ook weer mag doorgeven wat ik van anderen heb geleerd. Want zo is het wel. Ik heb dat niet allemaal ter plekke zitten verzinnen, hè. Dan zou het ook een menselijk verhaal worden. Maar zo'n verhaal dat komt tot stand door in ieder geval relatie die ik zelf met God heb. Het lezen van de Bijbel, maar ook het horen van wat ik van andere mensen heb gehoord. Van wat ik van andere mensen heb gelezen. En dat je daar dan weer over nadenkt. En zo mogen we die dingen doorgeven. Mag je wat je van anderen hebt gekregen en ontvangen, mag je doorgeven. Nou, dat is eigenlijk de eerste reden. Hè, waarvan ik zeg van ja, wat maakt, waarom nu dit onderwerp? En dan komen we bij dat andere punt, dat is natuurlijk dat eerste punt wat ik noemde. Van ja, het wordt vaak ook ingegeven door wat je zelf meemaakt in je leven. En ik kan voor mijzelf wel zeggen dat ik vorig jaar aan het einde van 2018, eigenlijk beter gezegd, bijna voor vorig jaar nog, hè, vorig jaar is 2019, zelf in het najaar echt een depressieve periode heb gehad. Dat ik bij de huisarts zei en die zei, ja, je zit in een depressieve episode. 15 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt, geen waardering, weinig waardering gekregen op een niet zo fijne manier weggegaan. Sommige dingen ook zelf niet zo handig gedaan. Ja, en dan donder je maar even plat gezegd in een gat. He? En ja, en dan spelen er een hele hoop andere dingen op. En dan heb je zoiets van, ja, wat is leven nou waard? Ja, waarvoor leef ik nou nog? Ja, oké, ik heb een gezin, vrouw en een gezin en kinderen. Maar ook zelfs dat kun je op dat moment dan niet goed zien. Ik denk dat iedereen die in zo'n depressieve episode heeft gezeten, dat wel weet. Dat je zoiets hebt van, ja, waarvoor doe ik het nou allemaal? Kan van mij gestolen worden? Als ik morgen niet meer wakker word, is het prima. Is wat mij betreft, is het best. Ik ben er gelukkig uitgekomen. Maar ja, het gebeurt ook dat mensen er niet uitkomen. Er zijn mensen die zijn levenslang depressief. Ik ga er ook nog bij stilstaan. Ik heb aan deze Bijbelstudie die ik met jullie heb, heb ik nog extra onderwerp toegevoegd. Ten opzichte van Oud-Beierland. En ik denk dat ik misschien nog wel een onderwerp aan toe ga voegen. Kijk, het laatste punt waar we het nog wel een keer over gaan hebben, is innerlijke donkerheid vanuit Psalm 88. En dat gaat dan over Psalm 88, ja, dat gaat dus over Psalm 88, over Heman die het heel erg moeilijk en zwaar heeft. Ik denk dat we nog een stap verder daarin kunnen gaan. En misschien komt er nog een onderwerp 6, dat denk ik eigenlijk wel. Die staat er dus nu nog niet op. Maar dat zat ik gisteravond nog een bed te bedenken. Hè. Dan heb je een boek gelezen. Ik was bezig een boek over Job aan het lezen. Ik denk van ja, maar ja, daar ga ik nu nog wel wat over zeggen. Maar ik wil er eigenlijk nog wat meer over zeggen. Want eigenlijk wat je bij Job ziet, is dat de grond onder zijn voeten helemaal weggeslagen wordt. De grond onder zijn voeten wordt helemaal weggeslagen. En dat gaat bij echt nog verder dan in Psalm 88. Overigens zie je dat ook bij Jeremia terug. En beide zeggen van, ja, was ik maar nooit geboren. Was ik maar nooit geboren. Ja, dan ga je wel heel diep. Nou, dat is denk ik goed om daarbij stil te staan. Maar even terugkomend op waarom nu dit onderwerp. Ja, dat heeft dus voor mij te maken met die depressieve episode eind 2018. En ik kan u wel zeggen van, ja, wat heb ik daarvan geleerd? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En het geleerde moet je dan ook in praktijk brengen. Maar uiteindelijk heb ik maar één ding geleerd. Dat wie ik ben, dat kan ik alleen echt vinden, ten volle vinden in Jezus Christus die voor mij gestorven is. Wie mijn identiteit is, dat ligt ten volle in Jezus Christus. En ik wist dat altijd wel. Ik wist dat altijd wel. Maar daar ook echt op gaan staan en daar ook echt naar gaan leven en dat ook ervaren in je leven, dat had ik zelf persoonlijk nog niet op die mate meegemaakt als ik dat in de afgelopen periode heb meegemaakt. He, dat je soms iets leest en dan ga je het ineens anders zien. Misschien herkent u dat wel, dat je dan ineens zo'n bijbeltekst hebt. In mijn geval was dat Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd, maar niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En op het moment dat je in zo'n depressieve episode bent en alles wordt je uit handen geslagen en je hebt zoiets van ja, het zal allemaal wel. Dat is dan eigenlijk op dat moment in die zwakheid kan God zijn werk doen. En kun je dan uiteindelijk ook tot het besef komen van ja, ik kan wel van alles willen presteren en willen doen en willen zijn. En mijn relaties willen en mijn voldoening uit mijn relaties willen halen. Maar daar ga ik nooit mijn volheid in vinden. Mijn volheid vind ik slechts in Christus. En dat gaan weten blijkt dan toch iets anders te zijn dan dat te ervaren. Nou goed. Uiteindelijk uit die depressieve episode gekomen, enigszins tot rust gekomen, ben ik in de afgelopen zomervakantie van 2019 iets gaan doen wat ik nooit deed. Want wat ik normaal in de zomervakantie doe, is ik denk even klaar met al die bijbelstudies en al die spreekbeurten voorbereiden. Ik vind het mooi geweest. Ik had een aantal boeken meegenomen. Een van die boeken was Aan Gods Hand door Pijn en Lijden van Tim Keller. En dat was in ieder geval een boek waar ik heel veel aan had. Een ander boek waar ik wat minder aan had, maar waar ook wel veel, waar uiteindelijk wel een beetje het thema van vandaag wel uit voortgekomen is, dat was De Hand van God. En dan gaat het niet over Maradona die bal doorwerkte. Dat was ook De Hand van God, hè. EK 86 volgens mij, of nog 2-4 jaar later, ik weet het niet precies. Maar het thema daarin was Romeinen 8 vers 28. God doet voor gelovigen alles meewerken ten goede. God doet voor gelovigen alles meewerken ten goede. En dat is wel een tekst waarvan ik denk van ja, dat plaatst alle zaken in een ander perspectief. En dat was altijd wel een tekst die ik altijd al wel mooi vond. Maar ik denk van ja, daar kunnen we nog in ieder geval met zo'n Bijbelstudiereeks waar we nu over hebben goed mee uit de voeten. Goed, ja, dat is uiteindelijk het waarom van dit onderwerp. Hè. Er zit dus een persoonlijk belang in, een persoonlijke doorleving en een persoonlijke ervaring in. Maar er zit ook iets in waarvan ik denk van wat ik om me heen zie, waar je wat mee kan. En ja, mijn ervaring is eigenlijk altijd wel, ook in de hulpverlening, dat wanneer je zelf dingen hebt meegemaakt, het je ook wel weer makkelijker maakt om bij mensen aan te sluiten. Ik zat gisteren op een huisbezoek en die ouders die hadden problemen met hun kinderen. Ja, anders kom ik niet langs. En toen deelde ik ook in ieder geval wat van de zorg die ik zelf had. En dat gaf gelijk meer ingang om tot een gesprek te komen. Van wat je zelf had meegemaakt. Ook zo, ja, bij mij is het ook niet perfect. En zeker, het was in dit geval een moslimgezin. Waar heel veel schaamte is, waar je het goed moet doen. Dat zit hem ook verankerd in dat geloof. Je moet eigenlijk je eigen gerechtigheid bewerken. Je moet het daarin goed doen. En dan komt er zo'n hulpverlener en die heeft het vast allemaal op orde. Maar die hulpverlener die vertelt gewoon wat totaal eigenlijk ongebruikelijk is. Van ja, weet je, bij mij gaat het ook wel eens niet goed. Oh, het mag dus blijkbaar, mag het ook wel eens niet goed gaan. En ja, dan heb je dus weer meer ingang om een gesprek te vinden en te krijgen. Dus nou, ik hoop dat we zo wat voor elkaar kunnen betekenen. Want eigenlijk ook is dit verhaal ook weer opgebouwd van wat ik van mensen hoor, met de verhalen waar mensen met mij naartoe komen, wat ik lees. Ja, dat verzamel je dan. Want het is, wat je doet, hè, als je zo'n spreekbeurt geeft, je verzamelt het allemaal, je gooit het op een hoop, je structureert het een beetje, je vertelt het hier. Meer is het spreken eigenlijk niet. Ja, er wordt altijd heel groot over gedaan, maar meer is het niet. En dan mag je weten ook, ja, je hoeft het ook niet alleen te doen. Het is ook de leiding van Gods geest die je daarin mag ervaren. Ja, we gaan weer even verder. We hebben een antwoord op de vraag, hè, waarom nu dit onderwerp? En ja, en dan is het waar wij bij stil gaan staan van ja, hoe gaan we nou met tegenslag om in onze situatie, maar ook vanuit wie we zijn. Want iedereen is ook alweer verschillend. En we gaan in ieder geval zien dat God bij ons is in tegenslag, ook al zien we dat niet altijd, ook ervaren we dat niet altijd. God is bij ons als gelovigen en God wil de tegenslag ook gebruiken, ja zelfs bij Heman in Psalm 88... om hem beter te leren kennen, maar ons ook een betere mens en een beter gelovige te maken. Wat mij de tegenslag heeft geleerd, is dat ik, en ik denk als u goed de jaren mij heeft meegemaakt, maar ik heb dat namelijk, dat is ook weer niet iets wat ik zelf zeg, maar wat anderen tegen mij zeiden van ja, Sebastian, je bent door de jaren heen wel wat milder geworden. Nou, daar ben ik blij om. Ik ben blij dat de scherpe kantjes er een beetje afgaan, want daar heb je als, heb ik last van, maar u ook. En ja, sommige dingen die, dat is denk ik goed. En ik denk dat u dat ook wel ervaart. Dat je op een gegeven moment door tegenslag meer begrip voor een ander gaat krijgen. Dat je anders in het leven gaat staan. Dat je andere prioriteiten stelt. Dat je soms ook wel eens denkt, waar heb ik me nou druk over gemaakt? En misschien is dat soms wel met een heel deel in je leven. Ja. Ja, dus dat zijn de dingen. Ja, in dat opzicht valt er in praktisch opzicht heel veel te leren. En mogen we, hè, door bij dit onderwerp stil te staan, ja, praktisch toegerust worden. Ja, en dan kom ik even, dat is een random overstap bijna. Maar ik moest hem toch ergens inpassen. En ik wilde hem eigenlijk wel op de inleiding inpassen. Ik moest ook zo denken toen ik met dit onderwerp aan de slag ging. Ik ben opgevoed met psalmen. En het is altijd wel aardig, het onderzoek is gebleken dat de muziek die je in je jeugd meekrijgt, dat blijf je een soort waarderen je hele leven door. Nou, ik ben met Bach opgegroeid. En dit is dan niet iets uit Bach, maar ik ben heel erg met Bach doodgegooid. Ik ben zelfs vernoemd naar Bach, Sebastiaan. Alleen niet Johan, maar Sebastiaan. Ja, we hadden zelfs van Bach beeld in huis staan. Dat werd nog net niet aanbeden. Maar Bach, als altijd Bach. En tot ik puber werd, ging ik naar mijn kamer. Toen ging ik white metal, weet u, christelijke hard rock. To hell with the devil ging er tegenin. Nou zag ik dan Bach weer niet als de duivel, maar dat was hij ook zeker niet. Hij heeft zeer mooie geestelijke werken geschreven. Alhoewel, het was geen makkelijk mens. Ook geen makkelijk leven gehad. En dat is ook zo iemand. Even gewoon maar een voorbeeld. Bach heeft bij zijn leven nooit roem gehad. Nooit. Hij is nooit de erkenning gehad die hij zou krijgen. Verdiende. Voor die, maar pas na zijn leven, en nu zeggen ze, ja, het is een van de grootste componisten ooit. En dan zie je soms, hè, ja, hij heeft niet over zijn eigen dood heen kunnen kijken, maar over de dood van Bach heen kijkend, is datgene wat hij voor de Heer heeft gedaan, en misschien was hij niet altijd de makkelijkste, heeft eeuwen later werkt dat nog, zeg maar, ten goede uit. Nou goed, even op die muziek terugkomen. Ik ben ook opgegroeid met de psalmen. Die oude berijming uit 1600, weet ik veel wanneer. En die heb ik iedere maandagochtend zo'n versje moeten leren. En dan denk je, ja, wat moeite mee, hopeloos ouderwets. Maar het was toch iedere keer dat psalm 138, couplet 4, berijmde versie bij me opkwam toen ik met dit onderwerp bezig was. En dat geeft denk ik ook wel een beetje weer hoe je ook met tegenslag om kan gaan. Hoe je daardoor bemoedigd mag worden. Ook al zijn het hele oude woorden. En dat je daarin ook, en dat komt later ook nog weer terug, je kunt ook op een creatieve manier je tegenslagen verwerken. Op een creatieve manier. Nou, in dit geval is dat een psalm. David deed het ook. Die componeerde liederen, die maakte muziek. En dat was voor hem een verwerkingsproces. En hij hielp er tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment irriteerde Saul dat. Maar hij hielp Saul er ook mee. He, tot Saul, bij Saul toch uiteindelijk de woede de overhand had en die een speer naar David gooide. En dat zal niet zijn omdat hij vals zong. Maar ik moest denken aan Psalm 138, waar dan staat: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ja, en als je over deze psalm gewoon eens nadenkt, vaak zing je die liederen zo gedachteloos, maar dat is dan misschien toch ook alweer een idee om daar toch wel wat meer bij stil te staan. De ene keer lukt het ook beter dan de andere keer. Ja, dan is het ook soms zo dat je je soms enorm omringd voelt door tegenspoed, door tegenslag. Dat je denkt van ja, dit werkt niet mee, mijn huwelijk is niet best, mijn kinderen, mijn relatie met mijn kinderen is niet best, ik heb in mijn leven niet qua carrière kunnen bereiken wat ik wilde, ik heb weinig vrienden, ik voel me ongelukkig, ik ben ziek, ik mis heel veel mensen die overleden zijn en dan kan het je allemaal tegenzitten. En dan toch staat daar tegenover, schenkt gij mijn leven. En dat is in ieder geval wat we mogen weten, schenkt gij mijn leven, is het niet nu, dan is het straks. Het leven is het leven waard, is er weer een ander lied, omdat hij leeft. Het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Ja, als hij niet zou leven, ja, dan zou het klaar zijn, dan zou het over zijn. En dan staat er, is dat mijn vijands gramschap brandt? En dat kun je ook vertalen van, ja, weet je, ik voel me aangevallen. Door allerlei tegenslag, door allerlei verkeerde gedachten in mijn hoofd. Uw rechterhand zal redding geven. Ja. Uw rechterhand, en dat wordt natuurlijk weer bepaald bij Christus, door Christus is er uiteindelijk redding. En ook als je aangevochten wordt, dan mag je uiteindelijk toch de vrede van God gaan ervaren. De vrede van Christus. De Heer is nabij, Filippenzen 4, komt ook nog wel een keer langs. Maar dat je alles bij de Heer brengt, en dan mag je weten dat de vrede van Christus bij je zou zijn. De Heer is zo getrouw als sterk. Ja, ik ben niet altijd trouw, maar God is wel trouw. En hij is ook sterk. Hij is bij machten veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij die in u begon is een goed werk te doen, zal het voltooid tot op de dag van gisteren. Zo zie je maar, hè, dat wat je in het Oude en Nieuwe Testament, dat dat gewoon allemaal samenkomt. Dat je hier, dat ook al is het een oud-testamentische psalm, de nieuw-testamentische waarheden er eigenlijk al in verborgen liggen. En ook al is dit een berijmde versie, overigens vind ik dit deze, hè, sommige berijmingen zijn niet zo best, maar deze is wel mooi. Anders had ik hem ook denk ik niet aangehaald, tenminste ik vind hem mooi. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Als ik zwak ben, is hij machtig. Ik hoef mijzelf niet te rechtvaardigen, ik hoef mijzelf voor God niet acceptabel te maken, ook al ben ik de grootste mislukkeling. In Christus ben ik geslaagd, ook al heb ik de grootste tegenslagen gehad, is mijn leven een puinhoop. In Christus ben ik voor God acceptabel. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En die bijstand die mogen we ervaren door de kracht van Heilige Geest. De Geest die voor ons pleit met onuitputtelijke verzuchtingen. Nou, zomaar even zo'n lied, hè, waar al zoveel in zit en waarin we troost kunnen vinden. En waar als je daarbij stil laat staan en het niet alleen in je hoofd laat doordringen, maar ook in je hart, je daarin mag gaan staan en daardoor geroerd mag worden. En dan zijn de omstandigheden niet weg, maar je kunt wel heel anders tegen die omstandigheden aankijken. Dat je kan weten van wat er ook gebeurt, hoe mijn leven er ook voor staat, het komt uiteindelijk goed. Ja, en dan, waar gaan we het over hebben? Nou, we hebben een heel rijtje van onderwerpen. Ik heb het wat meer uitgewerkt op het eerste, onder inleiding op het tekstenblad. Maar ik pak even de hoofdpunten eruit. Eerste punt, en daar gaan we zo direct bij stilstaan, is omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station. Het tweede punt is het waarom van tegenslag. Want dat is, als mensen ellende meemaken, dan is het toch wel vaak zoiets van, ja, waarom overkomt men dit? Daar wil ik wel bij stilstaan, vind ik wel belangrijk. Er valt heel veel over te zeggen, we beperken ons, maar het is toch goed om er in ieder geval iets over te zeggen. Het derde punt is een heel belangrijke, God ontmoeten in tegenslag. Nou, daar hebben we net al wat over gehoord, hè. We mogen in ieder geval weten dat God in tegenslag bij ons is. Dat lazen we ook al terug in Psalm 138. Dan het vierde punt is omgaan met tegenslag. Hoe kun je er nou mee omgaan? Hoe kun je het nou een plaats geven in je leven? Hoe kun je er nou doorheen gaan? En het vijfde punt is, willen we stilstaan bij innerlijke donkerheid. En dan wellicht gaat er nog een punt aan toegevoegd worden. Maar daar moet ik nog even naar kijken. Of maken we dat, integreren we dat erin, het verhaal van Job. Ik denk dat dat ook goed is om daarbij stil te staan. Goed, laten we nu maar gewoon gaan naar het eerste punt. En dat is omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station. Ja, en sommige gelovigen menen dat het onderwerp van vandaag, voor als je echt een daadwerkelijke gelovige bent die tot volwassenheid is gekomen, en dat vinden ze dan vaak ook wel van zichzelf, dat het geen issue is. Dat dit een gepasseerd station is. Dat als je last hebt van dat als je tegenslag hebt, dat dat een teken van ongeloof is. Maar ook dat als je last hebt van tegenslag, dat dat een teken van ongeloof is. En dan wil ik eigenlijk eerst iets zeggen over die volwassenheid. Dat is wel aardig. Ik was vandaag alleen onderweg. En dan heb je de gelegenheid om het podcast te luisteren. En dat kun je over allerlei onderwerpen doen. Nou, ik had het dit keer had ik gewoon maar een aantal spreekbeurten, ook praktische spreekbeurten. En dat ging ook over het ontwikkelen van je identiteit in Christus. En eigenlijk is het zo, hè, dat je ergens in het geloof ook wel mensen kunt onderscheiden die nog heel jong in het geloof zijn. Je zou kunnen zeggen, de zuigeling in het geloof, die moet je nog alles aanreiken. Die hebben nog een hele grote hulpbehoefte. En ik denk dat we dat trouwens allemaal wel eens op zijn tijd hebben. Je hebt de adolescenten in het geloof, die kunnen enerzijds zelf hun eigen geestelijke voedsel vinden en dat ook verdelen, hè, over de periodes van het leven heen. Denk even aan het voorbeeld van Jozef bij Farao. Eerst zouden de 7 vette jaren komen en dan 7 magere jaren. En als je gaat opgroeien in het geloof, dan weet je dat je soms vette jaren hebt in je leven en in het geloof, maar soms ook magere jaren. En als je dan opgroeit in het geloof, dan weet je dat je in die 7 vette jaren moet gaan investeren om die 7 magere jaren door te komen. He, dat je niet kan denken van nou, nu heb ik een makkelijk leven, ik laat daarbij zitten. Nee, dat is juist het moment waar je kan zeggen van nu kan ik investeren in mijn geloof, zodat ik wat vet op de botten heb of wat vlees op de botten heb om die magere jaren door te komen. Ja, en dan heb je uiteindelijk de volwassen in het geloof. En het was wel aardig wat in een podcast heb gezegd. Ze hebben, ja, maar als je volwassen in het geloof bent, dan weet je het niet. En volwassen in het geloof zegt juist niet dat hij volwassen in het geloof is. En als je wel meent dat je volwassen bent in het geloof, dan ben je het vaak juist niet. He? Dus wie meent volwassen te zijn, ja, vraag je nog maar eens of je dat bent. Of zoals Paulus zegt, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus pas ermee op om jezelf als volwassene te zien en anderen weg te zetten als kind in het geloof. Er kan maar zomaar een periode in je leven komen, en ik heb dat zelf ook wel ervaren, dat je ineens zoiets hebt van wow, ik ben nu eigenlijk even een kind in het geloof. Wat heb ik het nu op dit moment nodig dat ik gevoed word, hè, en dat ik mezelf even die hapklare brokken binnenkrijg, in plaats van dat ik in staat ben om dat zelf op een goede manier voor elkaar te krijgen. Ja, volwassenheid in het geloof. Nou, daar hebben we dus al onze vraagtekens bij gezet. Ik zat ook nog even te denken, als je het hebt over dat omgaan met tegenslag. Ja, denk ik dat dat ook een onderwerp is wat in onze kringen niet zoveel voorkomt. Een tijd terug zei iemand tegen mij, en ik schrok daar eerlijk gezegd best wel van, en dat is zeker niet om mijzelf op de borst te slaan, dat ik het wel doe. Maar die zei van, ja, jij bent de enige die ze nu en dan eens een keer met een praktisch onderwerp komt. Voor de rest is het eigenlijk op zondagochtend vooral ja, bijbelstudie en weinig dingen die toepasbaar zijn op het dagelijks leven. Ja, dat is wel iets waarvan je denkt, van dat is de vraag of het zo hoort. Dat gaan we ook nog wel tegenkomen in de studie. En ik denk in onze kringen, en daar zit aan de ene kant een sterke kant in, maar ook een soms wat minder sterke kant. In onze kringen gaat het toch wel heel vaak om echt wel ideeën te ontdekken vanuit de Bijbel. En daarbij zou je soms echt wel kunnen zeggen, dat theologische correctheid soms bijna een obsessie is. En ik heb er ook aan meegedaan. Laat ik vooral de hand in eigen boezem steken. Ja, en dan zie je dus dat vaak de nadruk op kennis hebben ligt. En laat ik vooropstellen dat het fundament van de kennis is van essentieel belang. Dat ga ik sowieso. Dat is gewoon een feit. Je hebt die Bijbelkennis ook nodig. Hè? En maar er ligt soms iets te veel de nadruk op. En ik weet wel hoe dat komt. Omdat we heel vaak uit gemeentes komen waarin het alleen maar over het praktische ging. Je zat van, ja, maar er zit geen basis. En er wordt maar wat geroepen, want het moet toch vooral praktisch zijn. Ja, dat is de andere kant doorslaan. Maar wat je vaak ziet is dat als mensen, en volgens mij heb ik dat wel vaker gezegd, als je iets wil veranderen, dan heb je gauw de neiging dat je doorslaat. Ik kan wel een mooi voorbeeld van geven. Toen ik in mijn studententijd wat meer ging ontdekken van de Bijbel, en dat was door de brochures van Jacob Klein-Haneveld. En overigens, die is wel iemand, als je die brochures leest, ook al ben je het misschien niet altijd inhoudelijk ermee eens, maar die combineerde wel toch wel behoorlijk dat praktische met dat theoretische. Toen ik daar over die dingen na begon te denken, toen had ik zoiets van, ja, maar nou wil ik voor de Heer gaan leven. En toen werd het bijna een wetticisme. En toen deed ik al mijn seculiere muziek weg. Alle bandjes gingen de kliko in. Ik speelde geen computergames meer. Ja, dat was niet echt vol te houden. Nee, dat was, hè. Je legde jezelf als het ware een wetticisme op. Ja. En zo kun je soms doorslaan in dingen. Nou, ik denk dat bij ons vaak veel de nadruk ligt op het hebben van kennis. De zaken ook wel rationeel bekijken. En soms ook wel, en dat kan soms ook wel een generatieding zijn, het onderdrukken van gevoelens. En dan moet je maar, zeker over het laatste, moet je maar eens nadenken. En iedere generatie heeft wat. Ik ben van de patatgeneratie. Verwende snotneuzen. Nou, dat heb ik ook af moeten leren. Ik begin nu eindelijk een beetje, ik zei het gisteren tegen mevrouw, ik zei nou, ik begin eindelijk een beetje serieus te werken. Hè? Of dat ik zoiets heb van, ja, weet je, normaal is zoiets van, nou, werken moet. Maar door de jaren heen leer je er toch wel van, ja, maar dit hoort ook een stukje bij het leven, dat je dat het goed is om dienstbaar te zijn. Niet omdat het moet, maar het begint nou bij mij langzamerhand zoiets van, ja, maar ik wil het eigenlijk ook wel zijn. Eindelijk langzamerhand na 40 een klein beetje volwassen te worden. En zo heeft iedere generatie wat. En ik zie de generatie van mijn dochters, dan denk ik, oh man, die zit alleen al. En die 20, 30 jarigen die zitten nu al met burn-out, en ze moeten dit, ze moeten dat, ze moeten een wereldreis maken. Liefst 10, ze moeten overal geweest zijn. Ze hebben al een heel verlanglijstje. Ik moet in alle wereldsteden geweest zijn. Ik moet een partner. Ze proberen alles. Wop! En dan hoor je nu al die generatie zeggen van, ja, maar het schiet over. Zijn ze 14 en 19. Ja, dit leven. Ze zitten echt in een rat race. En zo is iedere generatie wat. En de wat oudere generatie, en dat wordt denk ik, is ook wel doorgegeven van, ja, nou hè, opgegroeid. Toch in de naoorlogse jaren van, ja jongens, niet zeiken, het land moet opgebouwd worden. En soms even voor mouwen is geen plek. En dat kan ook wel weer een beetje doorslaan. Soms mag je ook best wel eens een keertje mouwen. En soms mag je ook best wel verdriet en moeite hebben. Daar mag ruimte voor zijn. Nou goed, in dat opzicht kun je ook zeggen, geloven is niet alleen kennis hebben, maar geloven is ook voelen en leven. Voelen, ervaren en soms zoiets hebben van, en dan staan we straks bij stil van, ja, God, waarom doet u dit nou? Of laat u dit nou toe? Hey, die vraag mogen we niet hebben. Dat is theologisch niet correct. Dan ben je geen volwassen gelovige. Waarom doet u dit nou? Maar je hebt die vraag wel. En als je hem gaat ontkennen, dan stop je hem ergens weg in een kastje. In plaats van als je hem op een gegeven moment eruit haalt en je gaat er op de juiste manier mee om, dan raak je die vraag toch op zekere manier beter kwijt. En geloof is ook leven. Het meeleven. Het meenemen je leven in. En God 24 uur van de dag met je mee laten gaan. En daarin staan en daaruit ook handelen. Goed, omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station. Ik behandel twee veelgehoorde argumenten. Het eerste argument is: ware gelovigen hebben geen tegenslag. Ware gelovigen hebben geen tegenslag. En dan is de opvatting van ja, wie op de juiste wijze gelooft en die ontvangt aardse zegeningen en die blijft gevrijwaard van tegenslagen. Dus als ik maar op de goede manier geloof, dan word ik niet ziek. En dan krijg ik zegeningen, dan krijg ik kinderen, dan krijg ik rijkdom. En dat is een manier van gelovigen die je in Nederland steeds vaker ziet opkomen. Alhoewel er ook alweer een tegenreactie is. En dat zie je ook trouwens in de maatschappij. Het leven is niet altijd leuk. En mensen moeten ook maar accepteren dat ze tegenslagen hebben. Maar we proberen dan eigenlijk min of meer, zegt men van ja, God geeft ons als we gelovigen een goed leven. Ik wil hem toch maar noemen, omdat het een tendens is die heerst en je toch soms ook wel beïnvloed wordt door de tijdgeest. En dat je soms ook af kan vragen van, ja, als je iets overkomt, ja, ligt het niet aan mij, heb ik niet goed, heb ik misschien niet genoeg geloofd? Komt het door iets wat ik verkeerd heb gedaan en had ik mijn problemen niet beter kunnen voorkomen als ik een betere gelovige was geweest? Ja, soms zijn onze tegenslagen wel een gevolg van verkeerde beslissingen. Maar dat geldt absoluut niet voor alles. En laten we vooral zeggen, het is echt niet zo dat als je een gelovige bent, dat je nooit met tegenslag te maken krijgt. We hebben een aantal voorbeelden. Ik denk allereerst aan Abel. Abel heb ik niet echt een tekst over aangehaald, maar we weten Abel die offerde God op de juiste wijze. Vanuit Hebreeën weten we dat hij dat vanuit geloof deed. En vanuit geloof koos hij het juiste offerstuk, namelijk van het eerstgeborene van zijn vee. En hij gaf van het vet en dat gaf hij aan God. Dat wekte jaloersheid bij Esau. Kain was het. Ja, Esau is weer van Jacob. Nou, Esau was ook die had ook zijn jaloezie. Dat wekte de jaloersheid bij Kain. Ja, en Kain die slaat hem dood. Hij leefde dus een goed geestelijk leven. Maar als het eindresultaat was, is dat hij vermoord werd door zijn broer. En uiteindelijk zien we toch wel dat het bloed van Abel nog steeds spreekt en dat hij een geloofsgetuige is geweest. En bijna een beetje in het voorbeeld als Bach. Nou is Bach niet vermoord. Wel door zijn criticasters. Maar Abel leefde dus toch nog in zijn getuigenis voort tot na zijn dood. En de volgende waar ik aan denk is natuurlijk een Job. En dan lezen we Job 1 vers 1. En over Job staat dan: er was een man in het land Us. En zijn naam was Job. En dat betekent zoveel als vervolgde. Dus de ellende zat al in zijn naam. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Job was vroom, hij was oprecht, hij was godvrezend, hij keerde zich af van het kwaad. En toch kreeg hij alle ellende die je maar kon bedenken. Al zijn bezittingen weg, zijn kinderen dood. De relatie met zijn vrouw kwam onder druk te staan. Er kwamen vrienden langs die ook nog tegen hem zeiden: nou Job, je zal wel gezondigd hebben. En ga je tegenover God verootmoedigen. En dan komt het vast wel weer goed. En ook natuurlijk zijn fysieke toestand aangetast. Alles werd hem ontnomen. Terwijl die godvruchtig leefde. Hij was een voorbeeld gelovige. Er viel niets op hem aan te merken. En toch wordt de grond onder zijn voeten compleet weggeslagen. Ja. Denk aan Paulus. Paulus, enorm belangrijke dienstknecht van God in de verspreiding van het evangelie na de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En die werd geteisterd door een doorn in zijn vlees. En dus waarschijnlijk iets van een fysieke aandoening. Zelf denk ik dat het blindheid is of een slechtziendheid is geweest. Ziet met hoe grote letters ik u schrijf. Doet er eigenlijk niet toe. Hij had in ieder geval last van een fysieke aandoening. En dan gaat hij daarmee naar God. Terwijl hij doet wat God zegt, zegt God van ja, je hebt 3 keer gebeden, maar ik ga die doren niet wegnemen. Mijn genade is u genoeg. Weet je, je hebt genoeg aan de genade die ik je geef. Je hebt genoeg aan de geestelijke zegeningen die ik je geef. Mijn genade is u genoeg. Paulus had gewoon tegenslag. Een voorbeeld geloven. We hebben nog een aantal voorbeelden. Gaan we niet teksten van aanhalen, maar wel bekend. Johannes de Doper diende in het belang van God, kondigde de komst van de Heer Jezus aan en werd onthoofd. Stefanus werd gestenigd. Jacobus, de broer van Johannes, werd onthoofd. Nou, Paulus haalden we net aan, werd ook uiteindelijk ook volgens de overleveringen onthoofd. En Petrus werd volgens de overleveringen gekruisigd. Ja, en dan hebben we nog één voorbeeld. En dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus leidde het volmaakte geestelijk leven. Deed niks fout. Hij leefde in een vlees en dat de zonde tegelijk. Maar hij deed dat zonder te zondigen. En wat leverde het hem op? Nou, Jesaja 53, ook dat staat op het stensel. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hij deed alles goed in geestelijk opzicht. En hij eindigde op de meest vreselijke manier, namelijk aan het vloekhout van het kruis van Golgotha. De meest pijnlijke en de meest vernederende manier waarop je iemand de dood kan brengen. En dat gebeurde met de Heer Jezus. Hij leed het perfecte geestelijk leven, maar naar de mens gesproken was zijn leven totaal mislukt. En ik denk dat we daaruit kunnen leren dat ook al is je leven mislukt, dat nog niet iets hoeft te zeggen over je geestelijk leven. Sterker nog, misschien is het zelfs wel zo, dat juist door je geestelijk leven, zoals we bij deze mensen zien, zoals we met name ook bij Job zien, door zijn geestelijk leven kwam hij in de problemen. Paulus kwam door zijn geestelijk leven in de problemen. De Heer Jezus kwam door zijn geestelijk leven in de problemen. Hetzelfde geldt voor Johannes de Doper, geldt voor Stefanus, geldt voor Jacobus, de broer van Johannes die onthoofd werd, Petrus. Door hun geestelijk leven kwamen ze in de problemen. Dus je kan niet één op één zeggen, ja, ik heb een mislukt leven. Oh, dan heb je geloof tekort. Dan heb je niet het goede geloof gehad. Niet voldoende geloof gehad. Ware gelovigen hebben geen tegenslag. Dat is dus niet waar. Ware gelovigen hebben juist wel tegenslag. En misschien lijden ze er soms ook nog wel meer onder. Omdat ze zoiets hebben van, maar eens, eerst was het goed in de Hof van Eden. En we zijn op weg naar iets beters. Dat je zoiets hebt van, waren we daar nou maar vast in die hemelse heerlijkheid, zonder tranen, zonder tegenslag en zonder moeite. Dat is het eerste argument. Nou, dat hebben we wel ontzenuwd. Het tweede argument is, ik was nog een punt vergeten. Ik ga nog niet helemaal, ik heb nog wel een toevoeging trouwens, het eerste punt. Ik ga nog even terug. Ik liep op mijn eigen tekst vooruit. Ja, ik denk dat we nog hier aan toe kunnen voegen voor gelovigen in het algemeen. Wat ik net eigenlijk ook al wel zei, dat er over gelovigen in het algemeen wordt gezegd dat zij vanwege Christus moeten lijden. Die tekst is, gaan we niet opzoeken, maar die zijn wel in de mijn aantekeningen terug te vinden. Maar we zien bijvoorbeeld ook meer een algemene gelovigen. We zien Lazarus sterven, ziek worden. We zien Dorcas sterven. Er wordt er nog gesproken over Epafroditus, die ook bijna stierf, ook een gelovige. En Timotheus, ook een dienstknecht van God, uiteindelijk had maagklachten. En ja, wat ik daar ook nog even aan toe wil voegen, die opvatting van dat gelovigen geen tegenslag hoeven te hebben, ja, vinden we dus heel erg terug in de welvaartstheologie, waar ik ook net mee begon. Zo van, ja, als je maar voldoende gelooft, dan geeft God je allemaal aardse zegeningen en voorspoed. Een vrij krasse uitspraak hierover las ik in een boek wat ik als voorbereiding op deze Bijbelstudiereeks, en eigenlijk ook in eerste instantie voor mezelf, heb gelezen. En dat is een boek van Randy Alcorn. Die heeft zelf ook wat nodige meegemaakt, want die ging nogal tekeer tegen abortus. En ja, daarvoor is hij ook veroordeeld door de rechtbank in Amerika. Moest hij een enorme schadevergoeding gaan betalen. Toen is hij uiteindelijk met dat werk in die stichting gestopt en iets anders gaan doen. En hij heeft dus ook wel zelf aan de lijve ondervonden wat het is om, ja, door je geloof juist tegenslag te hebben. En hij schrijft in zijn boek Een Goede God in Kwade Dagen het volgende. En dan begint hij met een voorbeeld. Een vrouw lag op sterven door de kanker. Ze had haar leven opgebouwd op het fundament van de welvaartsteler, van het welvaartsevangelie. Dat leert dat God mensen die hem gehoorzamen en aanspraak op zijn belofte maken, zal zegenen met materiële voorspoed en een goede gezondheid. Maar nu keek ze tijdens een interview in de camera en zei: ik ben mijn geloof verloren. Bitter merkte ze op dat God zijn belofte gebroken had. Deze vrouw besefte terecht dat de God die zij gevolgd had niet bestond. Maar de God van de Bijbel had haar niet laten stikken. Dat stond op het konto van haar kerk en de predikanten. De simpele waarheid was dat God nooit de belofte gedaan had waarvan zij dacht dat hij ze verbroken had. De trieste waarheid is: het welvaartsevangelie heeft het denken van de kerk vergiftigd en ons vermogen om op een gezonde manier met kwaad en lijden om te gaan ondermijnt. In sommige kerken is geen plek voor pijn en verdriet. Mensen die zeggen dat God hen genezen heeft, krijgen het woord, terwijl mensen van wie het lijden doorgaat, in schaamte stilgehouden of via de achterdeur naar buiten gewerkt worden. Nou, ik denk dat dat wel de realiteit is in deze tijd. Hè? En dat het bij sommige mensen die komen zo'n gemeente, en ik durf het soms bijna ook wel te zeggen dat het soms ook gewoon een placebo effect is. Hè? Hier vind je genezing. En dat je daar dan een soort zelf in gelooft. Maar je hoort inderdaad alleen maar de succesverhalen. En de mensen die pijn en verdriet hebben, daar is geen ruimte voor. En waar zien we de Heer Jezus zitten? Nou, die zit bij de hoeren, bij de tollenaars. En die gaat naar de zieken toe, die gaat naar de verworpenen toe. Christus is juist daar te vinden. Christus is juist de God van de mislukkelingen, van de mensen die het moeilijk in hun leven hebben. En daar wil hij met de maaltijd bij aanzitten. Goed, dat wat betreft toch echt het punt: ware gelovigen hebben geen tegenslag. Ware gelovigen hebben toch zeker wel tegenslag. Dan gaan we naar het volgende punt. En dat is: ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. Ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. Ja, en dan zeg je: van ja, weet je, je hebt als gelovige weliswaar met tegenslag te maken. Maar je hoeft er geestelijk niet onder te lijden, omdat je de Gods Heilige Geest hebt. En die geeft je altijd zoveel kracht dat je geen pijn en verdriet hoeft te hebben. Nou, ook dit punt vinden we tegengesproken worden in de Bijbel. Een paar voorbeelden, er zijn er veel meer te vinden. Allereerst Psalm 6, vers 7, staat op het stensel. Psalm 6, vers 7. Daar zegt David, toch niet de minste gelovige, ondanks dat hij ook wel eens een scheve schaats reed. Daar zegt David: ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Ja, dit is eigenlijk ook wel het verhaal. In Psalm 6, vers 7 gaat het dan misschien niet direct om. Maar hier herken je wel vaak in wat mensen doormaken als ze rouw hebben. En dat je het in de nacht kan aanvliegen. Dat je nachten hebt waarin je huilt. Waarin je verdriet hebt. Ja, ook dat verdriet hebben. Dat door zo'n diepe dal van duisternis, dan heb je me op Psalm 23, al ga ik door een dal van diepe duisternis, de meest bekende psalm getuigt er ook van, ik heb hem niet eens aangehaald. Als je gaat als gelovige gewoon door dat dal van diepe duisternis. Je hebt te maken met zuchten, met tegenslag, met neerslachtigheid, met depressiviteit, met heel veel verdriet en met heel veel huilen. Psalm 6 vers 7. Psalm 42 is ook zo'n psalm. En op Psalm 42 zie je eigenlijk een achtbaan. Van hoop naar verdriet. Van hoop naar verdriet. We gaan er even naar kijken. We gaan hem natuurlijk niet helemaal uitwerken. Maar het is even de illustratie. Die mag u opzoeken. Psalm 42. Psalm 42. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar ik haal er een paar versen uit. Psalm 42. En dan lezen we eerst in vers 4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En de psalmist ontbreekt het aan de steun van God. En wordt daar door anderen ook nog over bespot. En er staat er, mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. Ja, er is geen eetlust meer. Want je raakt zo verzadigd van je verdriet dat je geen trek meer hebt in eten. En ik had het laatst ook met iemand, maakte ons ook zorgen over een cliënt. Die at niet genoeg, maar uiteindelijk kwamen we erachter met een beetje doorvragen. Ja, die had gewoon op dat moment, maakte gewoon een periode door van heel veel verdriet. Van heel veel rouw om dingen. En sommige mensen gaan dan niet eten, sommige mensen gaan dan juist wel eten. Nou, u herkent vast wel bij uzelf wat voor persoon u bent. Dat je dan denkt van, oh, ik voel me leeg, dan ga ik me maar vol stoppen met eten. Dat gebeurt ook wel eens. Dat zie je toch ook wel bij mensen die echt een heel erg probleem met hun gewicht hebben. Dat is vaak soms ook gewoon psychisch, die hebben psychische problemen. En dan kun je heel simpel tegen zo iemand gaan zeggen, je moet je niet zo vet vereten, plat gezegd. Hè? Er zit veel meer achter. Er zit vaak een probleem achter wat eerst aangepakt moet worden. En zo heeft iedereen zijn ding. De een eet zich vol. De ander gaat heel hard werken. En weer een ander gaat heel hard sporten. Of weer een ander zoekt het in de drank of in de drugs. Nou, hier deze psalmist zegt. De psalmist zegt hier van ja, ik heb geen trek. Want ik heb zoveel verdriet. Ik eet als het ware. Ik word als het ware gevoed door mijn verdriet. Ja, dat is de ellende. Maar dan gaat hij ineens weer hoop hebben. Kijk maar eens even mee dan in vers 6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Waar maak ik me nou druk om? Waarom ben ik verdrietig? Joh, wat zit ik nou op te fokken? Want, en er staat de hoop op God. Want ik zal hem weer loven. En ineens ziet hij als het ware de hemel geopend. Vanuit de donkere wolken. Ziet, komt ineens de zon door. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Eens komt het goed, ik zal God weer prijzen en loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Hij zal mij geheel verlossen. Hij zal mij uit deze situatie halen. Ik zal voor zijn aangezicht staan. De zon zal weer gaan schijnen en ik zie daar nu al stralen van. Ja, er is weer hoop. Nou, klaar. Weer verder. Nee, we gaan naar vers 8, want daar vinden we weer de ellende. We gaan weer het dal in. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Ja, water en de zee was in die tijd iets beangstigends. De mensen waren nog niet zo handig met zwemmen als wij waren. De boten waren ook niet zo best. Denk maar aan Paulus die een keer of vier schipbreuk leed. Watervloed stond voor iets enorms. Ondergaan in de watervloed. Ja, je wordt overspoeld door ellende. En weer is die blik op God dan toch weer weg. Maar dan het vers daarna. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ja, ik zit in de ellende. Maar nu zie ik toch God. Ik ervaar toch Gods nabijheid in mijn ellende. En in de nacht, in de donkerste periode, zal zijn lied bij mij zijn. En ga ik tot God en heb ik in die diepste nacht de beste gesprekken met God. Ja, dan gaan we dan toch weer naar vers 10. En dan vervolgens, ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? En toch ineens is God dan weer weg. Waarom ga ik in het zwak gehuld? Door de onderdrukking van de vijand. Waarom vergeet u mij en waarom ga ik in diepe rouw vanwege de onderdrukking van mijn vijand, vanwege de kwetsende woorden van anderen? En dan zijn we als het ware weer terug bij af in vers 4, hè, waar we lazen. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Zo kan het ook zo kan het gewoon gaan in het leven van een gelovige. Misschien herkent u dat, maar dit is wat er dan wel eens gebeurt. En dat is niet vreemd. Het heeft ook te maken met het feit dat we in een gevallen schepping leven. Ondanks volwassen vertrouwen, wat je hier telkens ziet doorklinken, is er toch lijdensdruk en wordt soms God toch verloren. We gaan het straks later, niet vandaag, maar in een andere studiedag ook zien in Psalm 88. Dat God zelfs helemaal uit beeld is. Dat er sprake is van een periode van donkerheid. Dat de gelovige door een donkere nacht gaat. Waarin hij persoonlijke ellende heeft, maar waarin God ook uit beeld blijkt te zijn. Ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. Nou, twee psalmen geven hier al aan dat hier wel degelijk sprake van is. Maar ik denk ook aan Elia. die uitroept in 1 Koningen 19 vers 4, wat op het stensel staat: het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere. Hij had die offerwedstrijd gehad, hè, zullen we zeggen, op de Karmel. En die was gewonnen door Gods kracht. En dan zou je denken van nou, op de toppen van zijn geestelijk leven. Maar toch wordt de Heere dan niet aangenomen. En dan denkt Elia, waar doe ik het allemaal voor? Waar doe ik het allemaal voor? En dan leert Elia later wel, na deze ervaring, hij gaat dan onder zo'n bremstruik liggen en hij wil gewoon doodgaan. Het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere. Dan leert de Heere hem uiteindelijk, hè, die sleept hem er doorheen, die geeft hem eten. Ja, nu opstaan en nu ga je verder. Die sleept hem als het aan zijn kraag mee naar de horen. En dan wordt hem duidelijk aan Elia dat God soms op een andere manier spreekt. Op een andere manier zich aan ons openbaart, aan ons toont dan wij denken. Want dan openbaart God zich niet in een storm of in de donder, maar dan is het in het zachte suizen van de wind. Soms spreekt God, en juist in het lijden, op een andere manier tot ons dan wij verwachten. Niet met donderslagen en niet met bliksemflitsen. Dan denk ik natuurlijk uiteraard toch ook weer aan Paulus. En ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. En Paulus laat zien dat je als gelovige een leerproces nodig hebt om met tegenslag om te gaan. En hij zegt dan in Filippenzen 4 vers 11. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden. Het gaat dan even niet om deze zin, maar wat om nu komt. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Paulus heeft moeten leren. Ja, dat zagen we ook. Bij dat gebed 3 keer vroeg hij de Heere. Ja, weet je, neem alsjeblieft die doren uit mijn vlees weg. En toen heeft hij van God moeten leren. Ik neem hem niet weg. Je zult het hiermee moeten doen. Ja, maar als ik moet zeggen, wat heb ik nou zelf van geleerd? Hè? Probeer ik maak het toch weer persoonlijk. En die vraag kunt u ook aan uzelf afvragen. Wat heb ik nou zelf geleerd van mijn tegenslagen? Wat heb ik nou zelf geleerd van die depressieve periode eind 2018? Waar ik nu toepas. En ik hoop dat ik dat toe mag blijven passen. Ja, dat is toch elke keer dat ik terug moet gaan naar de rots, naar het fundament, naar Christus. Ook op momenten dat het beter gaat. Dan heb je wel eens zo'n week en dan ben je druk met je werk en dan ben je druk met andere dingen. En op een gegeven moment ervaar ik dan toch weer zo'n leegte en denk ik van ja, oké, nu weet ik waar die vandaan komt. En dan was je misschien vroeger geneigd om het met andere dingen op te vullen. Ja, ik moet maar iets leuks gaan doen of iets lekkers gaan eten of weet ik voor wat doen. Of het ligt aan de ander, mijn vrouw is niet aardig genoeg, mijn kinderen zijn vervelend. Nee, ik moet naar mijn studeerkamer gaan of ik moet naar mijn... Naar die donkere binnenkamer zoals ze die in de tijd van de Heer Jezus hadden. En daar moet ik naartoe gaan. Ik moet mijn handen vouwen. Of ik moet de Bijbel openen of allebei doen. Ik moet die rust opzoeken en ik moet God opzoeken. In hem ligt mijn identiteit. In hem is het. Dat iedere keer als ik dan weer, hè, net als Petrus, dan denk je van nou, ik loop lekker over dat water. Hè. Ja, dan ga je toch weer denken van nou, ik kan het. Ja, en dan zak je weg. En dan zak je weg. En dat is wel iets wat ik geleerd heb. En misschien wist u dat al lang. Maar ik ben ook een stuk jonger. Hè? Dus ik ben nog niet zo ver op weg als dat u bent. Ja. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer. Hè, hoe die ook zijn. Genoegen te nemen. Ja, het is zoals het is. Ik moet accepteren zoals het is. Oftewel het beste. Dat komt nog. Ja, Paulus moest leren om het tegenslag om te gaan. Ja, ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. Dan gaan we natuurlijk naar het grootste voorbeeld. De grote gelovige, de gelovige met een hoofdletter G. Namelijk de Heer Jezus. Kijk maar eens mee in Lucas 22, dat mag u opzoeken. En ik vond dat zo'n treffend gedeelte. En je denkt van ja... Nou zie je toch... dat de ware gelovige zelfs ook te lijden heeft. Lucas 22. En dan lezen we vers 39 en verder. Gaat de Heer Jezus naar Gethsemane. Lucas 22 vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. Nou, dat was zeg maar zijn studeerkamer. En misschien zoekt de ander de schuur op. Of die gaat een stukje wandelen. Of de keukentafel. De Heer Jezus ging naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Nou, dan denk je toch fijn dat hij niet alleen is op dat moeilijke moment. Ja, dat blijkt als je verder leest toch wat anders te liggen. Net als Job met zijn vrienden. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. En we weten allemaal, dit is voorafgaand aan zijn gevangenneming en kruisdood. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ja, hier zit al zoveel, hier zou je al een bijbelstudiedag over kunnen houden. Neem deze, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Zelfs de Heer Jezus zegt van, ja Heer, als het kan, neem deze ellende van mij weg. Hij staat daar niet fris en vrolijk van, nou, ik ga dat even wat fixen hoor, die dood aan het kruis. Even heel onderbiedig gezegd. Zoals sommige gelovigen zeggen, ja nou, maar ik ga die tegenslag aan. Ik kan dat overwinnen. En dat hoeft niet, je hoeft niet. Je hoeft niet altijd sterk te zijn, je hoeft het niet alleen te doen. En je mag soms ook gewoon aan God vragen, van Heer, neemt u alsjeblieft deze tegenslag van mij weg. Heel vaak gebeurt het niet, maar je mag wel je wensen bekendmaken. Je mag je wensen altijd bekendmaken. Tuurlijk wist de Heer Jezus dat hij die weg moest gaan. Dat wist hij al toen hij naar de aarde kwam. Maar toch vraagt hij het. Heer, als het dan toch mogelijk is. Hij was echt ook mens geworden, dat zie je hier. Ja, zonder te zondigen. Hij was wel een mens geworden. De menselijke vraag aan toe. Neem deze drinken van mij weg. Deze drinkbeker van mij weg. Maar dan volgt er achteraan. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En er zit zo'n waarheid in van uw wil geschieden. We roepen het zo makkelijk. Maar leef je er ook uit. Ja, uiteindelijk proberen we toch wel weer weggetjes te vinden. Om de ellende vandaan te komen. Om toch onze eigen oplossingen te vinden. En dan gaat het nog verder. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Ja, hij moest hem weer gaan, maar hij kreeg wel de kracht van God. Alhoewel, als we verder gaan kijken, zien we hem uiteindelijk ook aan het kruis hangen. En dat hij roept, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En daar zie je dan eigenlijk ook weer de koppeling met Psalm 88. En ook met Job. Aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Hij kreeg voor dat moment de kracht die hij nodig had. En dan toch, van, ondanks die kracht, leest hij in vers 44 en hij kwam in zware zielenstrijd. Dus zelfs al ervaar je de kracht van God in je leven, ook al ben je de volmaakte gelovige, dan kun je nog met zware zielenstrijd te maken hebben. Oordeel nooit over mensen die met zware zielenstrijd te maken hebben. En zeg niet, ze hebben te weinig geloof. Want de ware gelovige had kracht van een engel. En toch had hij zware zielenstrijd. En bidt hij des te vuriger. Gaat hij nog heviger bidden. En de stressgehalte wordt zo hoog. Dat zijn zweet in grote druppels bloed verandert. En dat, als je het technisch gezien. Natuurlijk, wat hier staat is echt gebeurd. Maar ook medisch gezien. Hè, kan dit gebeuren. Als je een enorm hoge stressgehalte hebt. Kun je bloed gaan zweten. De stress van de Heer Jezus was zo groot. Dat hij bloed zweet. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Ook de ware gelovige had angst. Was bang. Als u nou straks ouder wordt en de dood staat voor u. En u bent bang om te sterven. Denk dan aan de Heer Jezus. Denk dan aan de Heer Jezus. Hij was ook bang. Het is geen teken van ongeloof. De oud-tante van mij. Die had niet zo'n best leven geleefd. Het enige wat ik het verhaal ervan weet. Het scheen een verschrikkelijk naar mens te zijn. Echt een naar mens. Maar toen ze stierf, oh, ik zie de duivel. Ja, was misschien voor haar ook wel een teken zo van, kom in ieder geval nog voor je sterven in het reine. Niet dat ze niet behouden zal zijn. Hè? Ik weet het niet, ik ken het verhaal niet. Maar ze zag de duivel. Ja. Je kan aanvechtingen krijgen. Als het ware, je kan te maken krijgen met, zoals dat wel eens wordt genoemd, je innerlijke demonen. Alle ellende die je hebt opgebouwd. En dat had de Heer Jezus had er niet, dat had geen zonde. Maar toch kwam hij in zielenstrijd en had zo'n stress dat hij bloed zweette. Ja, ik denk dat dat goed is om te zien. Ware gelovigen lijden niet onder tegenslag. Nou, we zien hier de Heer Jezus het diepste lijden. En het wordt nog erger aan het kruis van Golgotha. En toen hij van het gebed opgestaan was, we maken het gedeelte even af, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. Ja, de discipelen konden er niet veel mee. Die vielen in slaap. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. De Heer Jezus stond er alleen voor. Verlaten door zijn vrienden, net zoals in Psalm 42 zagen. En uiteindelijk ook verlaten door zijn vader. Ja, ware gelovigen lijden dus wel onder tegenslag. Ja, mocht je dan toch nog denken van ja, ik weet niet of het zo is. Ik denk dat we genoeg argumenten hebben besproken. Ja, het kan soms ook gewoon zijn dat je nog zo weinig tegenslag te maken hebt gehad. Daar nog zo weinig te maken mee hebt gehad of oog voor hebt gehad. Want dat is ook soms ook om je heen te... Dat is soms ook christenen om je heen kijken. Dat je nog niet goed beseft wat de impact ervan kan zijn op mensen. Wat het met mensen kan doen. Dat het mensen totaal geestelijk kan ruïneren. En dan kom ik op een punt wat ik eigenlijk ook net eerder aanhaalde. Het is niet erg als je nog geen tegenslag hebt gehad, hè. Kijk, ik heb een sociale opleiding gedaan. Dan moest je altijd een probleem hebben. Tegenwoordig moet ik intervisie gaan doen en dan moet je een probleem inbrengen. Het probleem bij sommige mensen is dat ze geen probleem hebben. En dat moet ook weer niet een probleem worden. Snapt u? Dus ja, ik heb altijd als intervisie inbreng. Mijn probleem is dat ik geen probleem heb. Ja, of misschien zie ik het nog niet. Loop ik nog met oogkleppen op? Dat kan natuurlijk ook. Dat ik me nog niet... Dat mijn leven één grote zwarte vlek is. Dat ik niet zie wat mijn probleem is. Mijn blinde vlek is gigantisch groot. Nou, in ieder geval is het wel zo. Ook al heb je nog niet die thematiek van tegenslag gehad. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Je hebt God ook in andere manieren kunnen leren kennen. Je kunt God ook in voorspoed kennen. Dat is ook helemaal niet dat je daardoor een mindere gelovige bent. Maar laten we daar helemaal niet over gaan hebben. Meerdere of mindere gelovigen die wel of niet volwassen is. Nou, dan moeten we maar eens mee stoppen met dat soort dingen. He, want ja, wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen.
Het kan ook heel onrechtvaardig worden, hè, voor de mensen die dat tegenslag hebben. Dat jij hebt ook nooit wat.
Ja. Ja. Nou, dat zie je ook. Ja. Inderdaad, dat mensen die hebben van,
jij
die worden, nee, jij snapt het niet. Nee. Jij weet niet wat ik meemaak.
Ja.
En dan heb je ook alweer meteen, eigenlijk heb je dan ook met tegenslag te maken, want je wordt buitengesloten van die ander. Ja. He, dan behoor je niet tot die inner circle van mensen die. Het zegt dan soms ook wel wat van die mensen die dat zeggen. Dan kun je afvragen, lopen die niet en dan zielig te doen? Je mag verdriet hebben.
Als je veel tegenslag hebt, kun je heel bitter worden.
Je kan heel bitter worden.
Ja.
Klopt. Je kan heel bitter worden. Dat.
Dan kan je op zich een gebroken wereld.
Ja. Ook het feit inderdaad dat je ook verkeerd met tegenslag om kunt gaan. Je kunt ook...
Dat is van de Heer Jezus. Mijn vader laat het toe.
Ja.
Ja,
hij laat het gewoon gebeuren.
Hij laat het gewoon gebeuren.
Ja.
Het is zijn
plan.
Ja.
Ja,
het moest gebeuren.
Het moest gebeuren.
En de Heer Jezus wist dat en toch vraagt hij. Ja, klopt.
Het lijkt ook schijn onderschaald.
Ja.
En dan kun je erop terugzien. Dat geeft wel vreugde voor de mensen. Want dan is er een openheid, dan is het, de redding is, die is er.
Ja, dat is het.
Ja.
Dat is het.
En dat geeft, nou, vind ik, dat geeft dan wel vreugde voor de mensen, dat geeft vertrouwen uit.
Ja, ook het feit, hè, en dat komt ook nog weer later terug, het feit dat de Heer Jezus zo heeft geleden, maakt ook dat hij ons lijden snapt.
Ja. Ja.
En dat zijn lijden heeft zin gehad. Ja. Zijn lijden heeft uiteindelijk zin gehad. En ook ons lijden mogen, als we dat in het perspectief van het geloof in Jezus Christus plaatsen. En mag je weten van ja, God doet voor gelovigen alles. Alles, er staat ook alles. Dik onder zijn alles ten goede meewerken. Er staat wel bij voor gelovigen. Het is een of andere vage serie te kijken. En daar is het thema komt dan terug. Ja, alles werkt mee ten goede. Ja, maar dat staat er niet. Dan denk ik, ja, dan zie je alweer. Dan gaan mensen met zo'n tekst aan de haal. Alles werkt mee ten goede. Nee, God doet voor gelovigen alles ten goede meewerken. Ook uiteindelijk het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar goed, stel je hebt nog met weinig tegenslag te maken. Dan laat ik toch maar weer het voorbeeld geven van mijn werk. Ik heb ook collega's die nog hele jonge kinderen hebben. Hebben nog niet de ervaring met pubers. En ik merk dat het een voordeel is als je met pubers werkt. Dat je daar de ervaring mee hebt. En met kleine kinderen ook, als je met kleine kinderen werkt. Maar toch zijn dat hele goede hulpverleners. Je hoeft niet de ervaring te hebben van lijden om het lijden van mensen toch op een bepaalde manier te snappen. En de een is het ook wel meer gegeven dan de ander. Hè? Dus de een heeft een wiskundeknobbel, de ander heeft dan meer van ja, die wordt dan maar hulpverlener. Die wordt, hè, die nou helemaal gewoon een geitenwollen sok is. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je lijden van anderen niet kan begrijpen als je dat lijden niet hebt. Je kunt het inlevingsvermogen ontwikkelen. En bovendien, als je nog zelf weinig toe- en tegenslag te maken hebt gehad, is het ook wel goed om met dit onderwerp bezig te zijn. Enerzijds om anderen te troosten. En anderzijds ook van, ja, je kan nog tegenslag krijgen. Zoals ik net ook al zei van Prediker 12, hè, waar dan staat, denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. He, bouw als het ware je voorraad schuren al vol in de goede jaren. En ja, dan komen we eigenlijk op het punt waar we het net over hadden. He, niet frustratie, jullie waren ervoor. Jullie voelen gewoon aan waar ik naartoe ga, zo zie je maar. Misschien, en dat maakt het ook lastig om dat tegenslag en die pijn in je leven toe te laten. Misschien heb je wel tegenslag gehad, maar ben je er heel erg door verhard of gefrustreerd. En ja, dat kan soms helpen om die tegenslag buiten te houden. Maar vervolgens kan het dan ook heel erg moeilijk zijn om ook Gods liefde te ontvangen en uit te dragen. En kan het ook heel erg lastig zijn om anderen te troosten. Dus als je ja, muren om je heen bouwt, ja, dan komt misschien de donkerte niet meer binnen. Maar ook het licht van Christus komt niet meer binnen. En het is in dat opzicht is het goed. En dat zien we ook in Psalm 42 staan. Is het goed om onze gedachten en gevoelens in overweging te nemen. Hè? Want dat lees je in Psalm 42 vers 5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Nou, pak dat emmertje van die gedachte is. En stort dat eens uit en kijk daar eens naar. Maar blijf daar niet in dat rioolwater vissen. Ga er uiteindelijk mee naar het kruis van Golgotha. Ga er uiteindelijk mee naar de Heer Jezus Christus. En laat het daar achter en ga staan in het opstandingsleven van Jezus Christus. En dat is even in het kort een proces wat soms wel jaren kan duren. Want als je echt ellende hebt meegemaakt, hè, wat in een mensenleven verwoest is, ja, dat kun je niet in één therapiesessie of één bidsessie of één bijbelstudie kun je herstellen. Het voorbeeld wat ik hoorde vanochtend in een podcast, nou, dat is dan nu ook weer geinig om dat te delen, is van ja, weet je, tegenwoordig stampen we de huizen zo uit de grond. En nu hoorde ik in China willen ze in een paar weken tijd een ziekenhuis neerzetten. In?
Zes dagen
zelfs. Zes dagen. Je zag allemaal van die bulldozers bezig. Het ziet er natuurlijk niet uit. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar prachtige kastelen, echte mooie gebouwen, ja, en de kathedralen, daar doet men jaren over. En die zie je in, ja, dan moet je moet er wel van houden. Zie je in Barcelona, hè, de Grada Familia. Ja, daar zijn ze al jaren mee aan het bouwen. Ja, iets moois opbouwen kost meer tijd en moeite dan maar wat in elkaar knutselen. Dus in dat opzicht is het goed om ook je gedachten in overweging te nemen. Maar daar wel, wat is wel belangrijk is, is om uiteindelijk daarmee, ja, naar de hemelse vader te gaan. En soms ook als het nodig is, de nodige hulp te zoeken als je die nodig hebt. Ja, en we hadden het nog steeds eigenlijk over het verhaal. Dat gaan we nog wel even afronden voor de pauze. Ware gelovigen hebben geen tegenslag, ervaren geen tegenslag. En als je het toch nog even bekijkt, vanuit de rationele manier waarop wij soms naar de Bijbel kijken, is het wel iets met tegenslag zo, dat tegenslag niet zozeer een filosofisch of een theologisch probleem is, niet zozeer een rationeel probleem, maar vaak veel meer een persoonlijk issue, waarbij eerder behoefte is aan pastoraat, een arm om je heen. En een arm kan je ook in geestelijke zin hebben vanuit de Bijbel. Je kunt verwarmd worden door een Bijbeltekst, je kunt verwarmd worden door een mooi lied, je kunt verwarmd worden door over dit soort onderwerpen samen te praten. Er is vaak meer behoefte aan pastoraat dan dat je het hebt over echte theologische, technische antwoorden. En nog een overweging om mee te nemen, als we het hier over hebben. Van ja, weet je, één, er is verschil in tegenslag. En twee, er is ook een verschil in hoe mensen daarmee omgaan. Komen er later ook nog wel een voorbeeld van tegen. Dat de een zich heel makkelijk kan voegen in het lijden. En daarmee om kan gaan. En de ander veel meer zijn twijfels heeft. Ja, dat is ook van hoe jij als persoon in elkaar zit. Wat je hebt meegemaakt. Hoe je karakter is. Of je man bent of je een vrouw bent. Hè, dat verschilt ook. En je ziet dat heel veel huwelijken stranden. Op het moment dat er bijvoorbeeld een kind overlijdt. Omdat man en vrouw er qua geslacht, maar ook qua karakter heel anders mee omgaan. Nou, het begint er al mee dat je accepteert dat een ander, dat de ander op een andere manier met lijden om kan gaan. En ook accepteert voor de fase waarin hij zich bevindt. Of dat nou verder of minder ver is. En dan gaat het ook niet eens om van verder of beter. Of het is ook geen competitie. Dat moet er helemaal niet worden. Dat omgaan met tegenslag van, hé, ik kan dat beter dan jij. Ja, dan kun je elkaar beter helpen. Als je meent dat je het beter kan, draag dan de lasten van de zwakken. En ja, wat ik eigenlijk ook net al zei, als je voor jezelf niet de noodzaak voor dit onderwerp ziet, zie je het dan voor anderen. En zie het, gebruik het dan zodat je begrip kan hebben en ondersteuning kan geven als een ander tegenslag heeft. En daarvoor wil ik even naar 2 Korinthe 1 gaan, 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1. Dan gaan we ook langzaam richting de pauze, maar dan ronden we dit punt af. Ja, in dat opzicht is dit gewoon bedoeld van, geef jezelf ook voor jezelf de ruimte om, het, om al met dit onderwerp bezig te zijn, maar ook om last te hebben van tegenslag. Neem die barrières weg. Je mag tegenslag hebben, je mag eronder lijden, je mag er verdriet van hebben, je mag er uiting aan geven, je mag er met elkaar over praten. En het zegt helemaal niks over de kwaliteit van je geloofsleven. Misschien zegt het er juist wel wat van, dat als je tegenslag in het leven ziet en accepteert, ja, dat het voor je geloofsgroei sowieso wel beter kan zijn. 2 Korinthe 1. En dan lezen we vanaf het derde vers. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Daar kun je echt wel een aantal dingen uit leren. In ieder geval kun je het leren van, als je zelf met ellende te waken hebt, dan mag je weten dat God je troost. En met de wijze waarop God je troost, mag je ook je anderen troosten. En de God der vertroosting wil ons ook leren om anderen te troosten. We mogen elkaar voor elkaar zijn, om elkaar te troosten. Maar God is er ook om ons te troosten. En ons te helpen door het lijden heen te gaan. En hem juist ook daarin steeds beter te leren kennen. Goed, ten aanzien van punt 1. Hè, en punt 1 was, omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station. Kunnen we concluderen, ja, gelovigen hebben met tegenslag te maken en mogen hieronder lijden. En het is goed om een Bijbelse weg te vinden om op een juiste manier met tegenslag om te gaan. En daar gaan we met de paar na de pauze mee verder. En dan is het tweede punt, hè, waar we het dan over willen hebben, het waarom van tegenslag. Tot zover.